Paulus' opdracht tot blijdschap. Een opdracht die wat vreemd overkomt. Gemeente, de brief van Paulus aan de Filippenzen is een heel ontspannen brief. Ook een hele vertrouwelijke brief. We zien dat bijvoorbeeld aan het feit dat Paulus zich geen apostel hoeft te noemen. Dat wil zeggen, iemand met gezag. Maar dat hij zich in deze brief als een broeder presenteert. Hij hoeft die mensen niet te wijzen op zijn gezag, het is helemaal niet nodig, dat weten ze. Hij hoeft ook niet allerlei moeilijke dingen op te lossen van leer en leven, van dogmatiek en ethiek. Ze begrijpen het. Dat is niet aan de orde in deze brief. De aanleiding voor deze brief is heel eenvoudig, namelijk dat hij een gave heeft ontvangen waar hij ze voor wil bedanken. En tegelijkertijd wil hij vertellen hoe het met hem gaat. En hij is natuurlijk ook benieuwd hoe het hun gaat en in hun situatie wil hij ze bemoedigen. Maar het is een ontspannen brief, van broeder tot broeder. En dat moet u in uw gedachten houden als we de tekst gaan lezen. Verblijd u in de Here ten alle tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. Het blijdschap, dat wordt in deze tekst al gelijk genoemd. En misschien denk je, ja, het is aan het eind van de brief. Is het een schiet zijn pen even uit? Toevallig dat hij dat woord in zijn gedachten krijgt. Nee, dat is niet zo. Heel de brief is doortrokken van blijdschap. Alleen al in 1 vers 4 zegt hij bijvoorbeeld dat hij met blijdschap voor hen bidt. En in ons hoofdstuk zegt hij dat ze zelf zijn blijdschap zijn. Die gemeente die ze zijn. En verderop zegt hij in ons hoofdstuk, ik ben grotelijks verblijd vanwege uw vrijgevigheid. En hoofdstuk 2, vervul mijn blijdschap zodat gij eensgezind zult zijn. En dan komen we in hoofdstuk 3 vers 1, heb je weer dat woord, voorts mijn broeders, verblijd u in de Heere. En dan denken we, nou is het eind van zijn briefje. Maar nee, dan moet nog een aantal dingen meegeven. En dan komen we in hoofdstuk 4, ons hoofdstuk, en dan zegt hij het weer. Verblijd u in de Heere, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Nou, je zou zeggen, Paulus is misschien wel in deze tijd opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Zoveel vreugde heeft hij van God ontvangen. Ik weet het niet, dat zou ook best gekund hebben. Maar de werkelijkheid van dat moment, en dan zijn we bij onze eerste gedachte, die is veel rauwer dan we ons kunnen voorstellen. Hij zit namelijk in de gevangenis. Sommigen denken in Rome, anderen zeggen in Efeze. Nou, dat laten we maar even in het midden, maar hij zit in de gevangenis. En dat was vroeger, nu soms ook niet, maar in Nederland valt het wel mee vergeleken vroeger, geen pretje. Uit handeling weten we bijvoorbeeld dat je dan met je voeten in het blok zat. Als het een beetje tegen zat. Staat hier allemaal niet bij, maar gaan we even vanuit dat het zo zou zijn. Wat was dat blok, jongens en meisjes, weten jullie dat? Blok, dat was een grote houten balk met twee van die gaten erin, wijd uit elkaar, ongeveer 30, 40 centimeter vanaf de grond. En daar zat je dan met je benen in. Zeer ongemakkelijke toestand dus, hè? Wijd uit elkaar en zo op je stuitje. En niet maar voor een uur, maar al die tijd, als dat bewaker het goed dacht, en dat was soms dagen achter elkaar. Dus dan was je er op een gegeven moment zo aan toe, dat je gewoon niet meer wist hoe je zitten of liggen moest. Zo erg. En al zou je loskomen, je kon niet eens weglopen, want je was helemaal overstrekt met je benen. Er is een spreekwoord uit die tijd van Tertullianus, dat is allemaal iets later. En die zegt van de christenen, dat wel de benen voelen toch niets in het blok, als de ziel in de hemel is. Maar het geeft wel aan dat het dus een grote kwelling is. Nou even naar onszelf, gemeente. Waarschijnlijk herkent u dat niet uit uw situatie. U hebt nooit in een blok gezeten, ik ook niet. En toch kan het zijn dat er vanmorgen in de kerk of met degene die ons aan verbonden zijn, mensen zijn die zeggen, ja, ik heb geen blok, maar ik weet soms ook niet hoe ik zitten of liggen moet van de pijn. Zo slecht gaat het met mij. En wat zou u nou doen als dan bij u in uw situatie een bekende vriend, laat maar zeggen van de kerkenraad, bij u kwam en zou vragen, hoe gaat het nou met je? Zou je dan niet zeggen, omdat hij zo bekend is en te vertrouwen, heel je ellendigheid. En hoe moeilijk het allemaal is. Want je weet tenminste dat u dat begrijpt. Hè, en dat u dat niet verkeerd doorvertelt. Of zou je zeggen. Verblijd u. Verblijd u ten alle tijden, mijn broeder en vriend. Mijn zuster. Nee, hè. Dat is mijn eerste gedachte. Het is toch een vreemde opdracht van Paulus. Als je dat je inlaat werken. Dat hij er zo aan toe is. En dat toch niet zegt. We zouden haast denken, ben je wel een broeder Paulus? Ben je wel eerlijk? Kom je wel transparant, woord van deze tijd, over? Laat je wel echt zien hoe je eraan toe bent. Nou, dat is het eerste. Een tweede punt. Gemeente, we moeten nog iets weten van Paulus op dit moment. Hij zit namelijk in de gevangenschap op deze manier, terwijl hij niet weet of hij vrij gaat komen. Hij hoopte, dat staat in de brief van wel, en toch tegelijkertijd is hij daarover in twijfel. Deze gevangenschap, zegt hij, zal hem ter zaligheid gedijen, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Hij is daar dus niet over uit. Hij heeft goede geloofsmoed, maar het kan zo zijn dat het met de dood afloopt. Dat hij doodstraf krijgt, dat hij een martelaar gaat worden. En dan zegt hij even verder, maar wat ik zou verkiezen, dat weet ik niet. Als mijn leven tot een einde komt, is het goed. Dan als ik zo blijf zitten in de gevangenis, is het ook goed. Dat moet je ook eens op je in laten werken. Dat is op zich al vreemd dat iemand dat zegt die niks heeft te verkiezen. Wat ik zou verkiezen, weet ik niet. Man, je hebt niks te kiezen, je zit vast. Je zit vast. En je zit heel ongemakkelijk vast. En je hebt niks te kiezen, want je kan niet vrijkomen. De Romeinse overheid is de baas over jou. En toch zegt hij het haast zo heel luchtig. Of is het iets anders wat er in zijn hart is? Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, zo verblijd ik mij. Dat is het tweede punt wat vreemd is. En ik verblijd mij met u allen. Dus als u dat hoort, bent u ook blij. Klopt niet, hè? Zeg nou maar eerlijk, dat is een vreemde opdracht van Paulus. Verblijd u ten alle tijd. Want wij kennen dat waarschijnlijk dat we zo in de gevangenis zitten. En ook niet dat wij de doodstraf boven het hoofd hebben. En dan wil ik dan een andere toevoeging maken. Al is dat dan niet zo dat wij dit kennen. Zeer waarschijnlijk zal het wel zo zijn dat in het nieuwe jaar wat straks komt. Ook in uw gemeente in Rotterdam er mensen geroepen worden door de Heere. Om als het goed is hem te verheerlijken. Met een heen gaan waar ze zo bang voor zijn. Kanker. Volksziekte nummer 1 geloof ik. Of het hart, ik weet het niet zeker. Je hart of je hersenen. Dat zijn zo'n beetje de drie ziektes van de mensen. Als ik naar het ziekenhuis moet. Die meestal aan de gang zijn. Kanker. Met het hart. Hersenbloeding. Gelijk half verlamd of helemaal verlamd. En dat dat je einde wordt. Ben je er ook wel eens bang voor? Ik heb het wel eens, als ik in de auto zit, dan voel ik wat, dan denk ik, oh jongen, stel je voor dat het nou kanker is. Ja, ik ben al 37. Kan maar zo. Nou, en wat zei Paulus? Al zou ik dan zo sterven, ik verblijd mij. Gaat u dat ook doen als dan de kerkraad komt of dominee van Kampen? Ga je dan ook tegen hem zeggen, ik ben er wel bang voor geweest, dominee, maar ik ben blij hoor. In de Heere. Of zullen wij dan zeggen als dominee, ho ho, niet zo overdreven. Klopt dat wel wat u zegt? Ja toch? Ik zou het gauw zeggen. Maar Paulus zegt het hier toch anders. Ik verblijd mij evenwel. Ik wens u toch die vreugde toe en ik hoop dat er toch veel mensen mogen zijn, ook in de Maranatenwijk, die het op deze manier mogen zeggen. Nou nog een punt. Hij zit in de gevangenis, hij weet niet hoe het afloopt. In het blok. Misschien wel sterven. En dan een derde punt. Hij is een apostel gesteld, staat er in deze brief, tot verdediging van het evangelie. Dat is heel zijn opdracht. Dat heel zijn hart. En wat was er nou aan de hand? Nou, zei hij, er zijn mensen die het nu gelukkig van mij overnemen. Ik kan niet preken. Maar zij komen bij en die zeggen, Paulus, geef niet, wij preken voor jou. Uit liefde, omdat ze weten dat hij tot verdediging van het evangelie gesteld is. Wij nemen jouw taak over. Bij wijze van spreken zullen ze gezegd hebben, en bid jij dan voor ons. Staat er niet bij, maar zo kan ik me voorstellen. Maar, zegt hij, er zijn er ook die nu, terwijl ik er zo aan toe ben, door nijd en twist, menend aan mijn banden verdrukken te moeten toedoen, Christus spreken. Dat is helemaal ongehoord, hè. Dan ben je zo als een apostel in het evangelie gesteld. Dan zit je zo vast, zo moeilijk, met zoveel spanning, dreigend einde van je leven boven je hoofd. En dan zijn er mensen die preken Christus, geen dwaling, maar die doen het door zich tegelijkertijd af te zetten tegen Paulus. Ja, die Paulus klopt natuurlijk toch niet helemaal, want anders zou hij wel vrij geweest zijn natuurlijk als het een echt apostel was. Of heb je gehoord wat hij toen zei? Toch nog wel een beetje Joodse wortels, hè? Klopt niet helemaal hoor. Nou zo, moet je je voorstellen, hè? Zich afzetten tegen hem, wel Christus spreken, maar zichzelf ook een beetje. En voor hem steeds moeilijker maken. En wat zegt Paulus dan? Wat dan? Dat is een onvoorstelbare tekst, die heeft mij enorm getroost. Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, zij onder een deksel, het zij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Nou even naar de kerkelijke situatie. Voor de zoveelste keer al in het jaar misschien. Hersteld verband, PKN. Ja, ik ben geen Paulus, maar ik heb er wel verdriet van gehad hoor. En ik moet zeggen, nochtans heb ik mij niet verblijd. U wel als kerkenraad, als je iemand tegenkwam die tegen u was? Ik had over het hoofd gezien wat hier staat. Ja, of dat ik een preek heb voorbereid waar ik er 2 dagen over gestudeerd heb en je nog ineens een hand krijgt van de ouderling. Zo stom en slecht was die preek. Ging ik dan blij naar huis? Omdat die ouderling misschien toch wel goed derk deed in het koninkrijk van God? Of ben je op school een collega en die denkt heel anders als jou. En je wil de kinderen iets meegeven van het evangelie. En het wordt allemaal afgebroken omdat je of te licht bent of te moeilijk, weet ik het allemaal niet. Er kunnen een heleboel redenen zijn. En zeg je dan toch, maar geef niet thuis van een ander kerkverband, het is onder een deksel. Maar hij doet het ook, hij heeft het ook over Christus. Daar ben je blij om. Of zijn we dat helemaal verleerd? Ik denk dat als we nou zulke mensen tegen moeten komen, dat we niet gelijk in onze wiek geschoten moeten zijn. Al doet het zoveel pijn, dan is het allemaal onrechtvaardig. Maar dat we zo'n beetje naar die vraag van Paulus moeten gaan. En wordt er nog iets gezegd bij jullie in de kerk over de Heer Jezus en zijn werk? En zijn er ook mensen die dat mogen aannemen? Man, wat ben ik blij voor je. Welk kerkverband het dan ook is. En als er dan niks terugkomt, dan kan je daarover verder praten. En dan is het hele kerkprobleem niet opgelost. Maar dan beginnen we bij de goede manier, of niet? Dat geloof ik echt. Evenwel verblijd ik mij. Hoe had hij dat geleerd? Stond in onze hoofdstuk. Voorts mijn broeders al wat waarachtig is, wat eerlijk is, wat rechtvaardig is, wat lieflijk is, wat weluit. Zo er enige deugd of lof is. Bedenk dat. Bedenk dat. En ga zo dat gesprek aan. Geheim van de apostel Paulus. Door de Heere gelicht. Hij richtte zich op de feiten die hem blij maakten. Hoe groot de vijandschap en tegenspoed ook was. Verblijd u in de Heere. Ten allen tijden. En wij moeten eerlijk zeggen, het is voor ons wat vreemd. Omdat wij onder de maat van deze woorden van de Bijbel leven. Geef dat maar toe. En ik heb het voor mezelf ook moeten toegeven. Dat is onze eerste gedachte. Een tweede opdracht. Een tweede gedachte. Een opdracht die vaak vergeten wordt. Nou gemeente, hoe gaat het met u? Misschien bent u al een beetje geïrriteerd nu. Omdat het allemaal over die blijdschap gaat. En dat u er niet aan toe komt. Misschien stuit het u al een klein beetje tegen de borst. Misschien vindt u het wel heel erg naar dat het over de blijdschap gaat. Omdat het zo moeilijk is in uw leven. Dat kan ook. En als het bij mij moeilijk gaat en er komt zo'n christen die zegt tegen mij, wees blij. Dan denk ik, nou alsjeblieft op, je weet niet hoe het met me gaat. En dan staat toch ook in de Bijbel dat het een jammerdal is hier op aarde. He, dan wil je dat soort dingen allemaal gaan zeggen. Ik heb eens een keer een verhaal gelezen van dominee Hofman. Ik woon nu vlakbij Schiedam en die stond daar. En dat ging over mensen die bij hem thuis kwamen, vrienden. Een vriendengroep. En die spraken dan nog wel eens na over de preek of over hun eigen geestelijk leven. Dat is helemaal niet verkeerd als je zulke vrienden hebt. En toen zei een van die mensen die daar kwam, die in zijn hart die vreugde had van de genade van God. God heeft mij een lachen gemaakt. Allereerst hoort ze met me lachen. Je weet wel, hè? Die tekst van Sara. Toen ze te horen kreeg dat Isaac zou komen. En toen was er een man in dat gezelschap, ook een vriend, die zei, nou als je nog eens bekeerd, wat zou je niet zo lachen? Ja, zo ging dat toen, dat was nog eens eerlijk. Maar die andere was nog iets eerlijker, die zei, als jij nog bekeerd wordt, moet je maar proberen na te laten om te lachen. Want als je het krijgt in je hart, het is zo'n heerlijk iets, het is zo vrolijk, zo diep gaat het, dat je het ook wel moet uiten, daar ben je gewoon een mens voor. Of het nou glimlachend is, of misschien met een echte lach, zoals de Bijbel ervan spreekt. Maar ja, die man die dat zei, als je nou nog eens bekeerd wordt, dan zou je zo lachen. Ik kan hem ergens ook wel begrijpen. Misschien zat hij wel helemaal in de put op dat moment en misschien zag hij wel zijn eigen zondigheid. Misschien zag hij wel zijn hele jeugd die mislukt was. Wat zijn er een aantal dingen, heel veel op te noemen, ik kom er niet aan toe vanmorgen, die zo in ons leven aanwezig kunnen zijn en ons bepaald hebben dat je er niet van horen wil. Dat je die opdracht zo snel mogelijk vergeten wil, dat is onze tweede gedachte. Wat zal ik tegen u zeggen als u er zo aan toe bent? Ik wil twee dingen zeggen. En dat gaat over dat je iets moet bedenken en niet moet vergeten. Zoals Paulus dat ook zegt, hè, dat je je gedachten op die goede dingen moet richten. Nou, het eerste is dit. Wat u ook heeft meegemaakt. En hoe erg het op dit moment ook is. Misschien wel veel erger dan u kunt vertellen en ik ooit kan begrijpen. Toch bent u, als u een christen bent, geen gevangene van uw verleden en heden. Kijk maar naar Paulus. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. Nou, dat staat wel op iets anders dan, maar over die macht waar hij zich niet onder liet brengen, daar was hij van overtuigd. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Dit weet ik vast, God zal mij nooit besmaakt, mijn ziel vervaart. Want u hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Als je dat nou mag weten als je een christen bent, hoe gaat het dan met je verder? Dan zegt Paulus in Romeinen 12. Verblijd u in de... Want het hoeft niet zo te zijn dat wij door ons verleden en door ons heden alleen maar tegen de toekomst opzien. Als je een christen mag zijn, dan zeg je, er komt iets aan. Daar waar ik op hoop en me nu al in verblijd. Als de dingen straks worden rechtgezet als hij komt. Als die hemel gaat aanbreken waar pijn en verdriet voorbij is. Als die echte werkelijkheid aanbreekt dat ik niet meer hoef te zondigen. Wat kan je daarmee zitten als je christen bent? Dat je dus tegen strijdt en het niet lukt. Dat er een moment komt dat het voorbij is. En dat je dan met al Gods kinderen mag verkeren, die al die zonden kwijt zijn. Vol vreugde en blijdschap, voor altijd de Here kunnen dienen zoals ze willen. Dat is de toekomst van een christen. En daarom, als je dat mag weten, dan ben je nu al verdrietig over alles wat je psychisch hebt meegemaakt. En heb je toch deze blijdschap en die houdt je vast. Begrijpt u dat? Dat is het eerste. En ten tweede is dit. Als je een nieuw hart hebt gekregen, dan noemen we een wedergeboren hart. Kent die uitdrukking wel? Nou, dat is wat een christen ontvangt, maar wat is dat voor hart? Dat is een groot hart, wat bedoel ik? Als je Christus mag kennen, dan heb je aan de ene kant de kennis van pijn en verdriet en moeite en zonden en alles wat er weer heeft. En tegelijkertijd deze vreugde. Goed luisteren, niet in plaats van, soms wel, voor je gevoel, maar tegelijk. De psychologen zullen zeggen, dat kan niet. Dat klopt ook bij de catechismus natuurlijk niet, dat je een oude en nieuwe mens tegelijk hebt. Maar theologisch klopt het. En bijbels ook. Dat je nou als Paulus zo moeilijk kan hebben met zo weinig toekomstverwachtingen en toch blij bent. Tegelijk. Hij zegt helemaal niet dat hij dat niet had. Maar hij zegt, ik heb naast mijn hart dat andere, zo groot is mijn hart. Dus als je een kind van God, een christen mag zijn, krijg je een groot hart waarin die dingen naast elkaar kunnen bestaan. En als je nu zo in de put zit dat je dat ziet, is het enige wat je mag vragen, geef mij die blijdschap waar ik nu van hoor. En dan gaat het andere niet weg, maar kan ik verder. En dan weet ik dat u van mij af weet. Welke pijn en welke verdriet ik ook heb. Nog één ding. Paulus die zegt in deze brief in hoofdstuk 4 vers 4. Het als een herhaling, heeft u het gezien? Een opdracht die vaak vergeten wordt en daarom herhaalt u hem zo vaak. Zult u het niet vergeten? Een herhaling en een opdracht. Het is hier niet een wens, zo van mogen de Heere u eens verblijden. Staat er niet hoor. Ja, dan vergeet hem juist zo snel. Maar er staat, verblijd u. Altijd. In de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Dus dat uurtje van korte duurtje. Komt niet in de Bijbel voor. Dat heeft weer te maken met onze laagstand onder het niveau van de Bijbel. Ik herken het wel. En ik begrijp het ook wel. En ik heb het ook veel te vaak. Maar het klopt niet. Daar moeten wij van weggetrokken worden. Dat is wat Paulus hier doet. Verblijd u in de Heere. Ten allen tijden. Wat een opdracht. Maar, nou zegt iemand, hoe moet ik dat dan doen? Kunt u mij dat nou vertellen? Want u hebt het allemaal wel gezegd nu wat het niet is en wat we allemaal vergeten. Maar u hebt nog steeds niet gezegd wat het wel is. Vertel dat nou eens. Ja, ik moet toch beginnen bij de situatie waar we vaak zitten. Want anders dan komt het niet aan. Dus daar ben ik mee bezig. Maar hoe krijgen we het? Er staat in de Bijbel door Gods geest. De gave van de geest. Een vrucht van de geest staat er zelfs. Galaten 5, u kunt het nalezen. De vrucht van de geest is die vrede en die vreugde en de liefde, staat het allemaal in. Maar wat zegt Paulus daarbij? Als wij dan door de geest leven, zo laat ons ook door die geest wandelen. Als je die geest kent door de Heer Jezus ontvangen in je hart, dan is het nodig dat je telkens teruggaat en zegt, Heere, geef mij, zodat ik vandaag door zijn kracht mag doen wat Paulus hier aan mij als opdracht meegeeft. En ik dus niet hoef te zondigen tegen dit evangeliegebod. Maar ik het mee mag nemen. Tegen misschien al mijn bevinding van dat moment in. En al mijn troosteloosheid en al mijn droefheid in. Dat ik mag bedenken, ondanks dat, wat ik allemaal mag hebben als christen. En wat ik mag hebben in de Heere Jezus Christus. Het leven is mij Christus, zegt Paulus, en het sterven is mij gewin. Hij koos twee goede dingen uit in die hele moeilijke situatie. Als ik hier blijf, is het goed. En als ik sterven ga, is het ook goed. Hij had geleerd te kiezen voor het goede. En hij liet zich niks opdringen door wat voor situatie dan ook. Geoefend was hij in het bedenken. Nou, gemeente, dan moet ik nog wat zeggen. De meeste van ons hebben waarschijnlijk ook wel of een televisie of internet of een mobieltje of een mp3-speler of een cd-speler of een dvd-speler. En hoeveel tijd gaat er nou in zitten in al die spelers? En hoe beïnvloedt dat uw denken? Hoeveel lol hebt u eraan en grappigheid, maar geen vreugde? En hoe vaak word je daarom niet op het verkeerde spoor gezet? En begrijp je Paulus niet die daar al die tijd met zijn voeten omhoog bedenken kon? Omdat hij daar geen last van had. Dan moeten we naar terug. Voor sommigen betekent dat de tv uit of eruit. En de radio wat minder aan. En die dopjes in je oren, jongens en meisjes, overal eruit. En bedenken wat hier staat en wat je mag hebben Als je hem mag kennen. We worden zo overspoeld door deze drukke tijd. Dat we daar niet meer aan toekomen. Een heel groot gevaar. Bij mijzelf ook. Bedenk dat gemeente van Rotterdam. Dan leert u zich, als Paulus het bedoelt. Naar mijn laatste gedachte ga ik. Een opdracht die uit genade mogelijk is. Nou, dan ga ik dus eigenlijk beginnen wat het wel is. Wat is het nou wel? Gemeente, ik zal eerst uitleggen wat er staat in het Grieks. Het woordje voor vreugde en blijdschap, dat is gairo. Ik vertel u dat omdat u dan iets kunt horen aan gelijkenis in klank. Want het is namelijk afgeleid van het woordje charis. En als u een klein beetje Grieks kent, dan weet u wat charis is. Dat is genade. Dus gairo komt van charis. Gairo is geworteld in charis. In de genade. Dat was het grote geheim van Paulus en de Filippenzen samen. Wat zei hij daarvan? Vertrouwen ditzelfde. Dat hij die in u een goed werk is begonnen, dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk dat bij mij recht is, dat ik dat van u allen gevoel. Wat een vriendschap. Als je dat zomaar kan zeggen tegen elkaar. Omdat ik in mijn hart houd, als broeder, dat gij allen, zeg ik, mijn genade deelachtig zijt. Daarom kon ik het zeggen. Daarom kon hij die opdracht zomaar neerleggen. Omdat ze die genaden beiden mochten hebben. Weet u wat de Westminster Catechismus, de catechismus van de Schotten en de Engelsen, als eerste vraag heeft? Een vraag die niet zo bepaald is als bij onze catechismus door de omstandigheden van vervolging. Deze vraag, wat is het hoogste doel van de mens? Dan staat er als antwoord, het hoogste doel van de mens is God te eren en zodoende zich in hem te verheugen. Voor eeuwig. Nou, dat was nou Gods plan toen wij daar in het paradijs waren geschapen. Verheugden wij in alles wat hij ons aan ons gaf in het paradijs, die heerlijke luststof. En we verheugden ons nog het allermeest, 's avonds als hij kwam, wandelend. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat was het paradijs. Hè? Dat was verheugen in God. Omdat we hem zomaar mochten eren zoals we nog goed waren. En dan gaat de Heer beginnen. Dat is heel zijn plan met zijn kerk. Om daar weer naar terug te gaan en dat allemaal te herstellen. Door die genade. Door Christus te geven. Door kerst te maken. En te laten bazuinen door de engel. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volk, ook in Rotterdam, zal wezen. En dan gaan even daarna, als hij op aarde zijn werk gedaan heeft, die boodschappers erachteraan. En die zeggen, God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Hoor het toch. En ik ben een gezant van Christus. En ik bid u. Alsof God door mij bad. Dat wil zeggen. Zo echt is het. Laat u met God verzoenen. Laat je terugbrengen naar dat paradijs daar. Waarin je zo met God mocht omgaan. En aan je dagelijkse verheuging was. Door middel van dat kruis. Dat is het geheim van God. Nu kom ik, zei hij toen u op aarde was, tot uw vader. En ik spreek dit in het, opdat ze mijn blijdschap voelt mogen hebben in zichzelf. Weet je wanneer hij dat zei? 12 uur voor zijn kruisiging. Dat zij mijn blijdschap mogen vervuld hebben in zichzelf. Er was niet bepaald door Jezus op dat moment, hè? Die wist echt dat hij ging sterven. En het is net niet zoals Paulus. Maar hij had die blijdschap. Omdat hij die kinderen van hem zo lief had. Die hij zo ging verlossen. En hij zei, zoals ik hem heb, hoop ik en bid ik en gun ik en beveel ik je. Dat jij hem ook mag hebben. Wat was die blijdschap? Dat hij aan Gods plan van verlossing ging voldoen. Zoals hij met de Vader één was in zijn werk, maar ook als persoon, zo gunde hij blijdschap en liefde aan ons. Dat is onbegrijpelijk. Vader, dat zij één zijn, zoals wij één zijn. Hoe is God dan één? Drie-enig, dat weten we. Maar hoe die één is, dat is door de liefde. En dat is door een wederzijdse verheuging in elkaar. Zo goddelijk kan ik helemaal niet uitleggen. Dat geloof ik, omdat dit hier zegt. Dat hoofdstuk moet je maar nalezen. Het gaat over de liefde en de blijdschap en de verheuging. En dat die eenheid in ons, o Vader, bij al christenen mag zijn die mij kennen. Dat gunt hij. Nou, dat is nou vervulling. U begrijpt wel, hè? Dat kan op aarde maar beginnen en in de hemel pas werkelijkheid worden. Maar dat wordt het dan ook. En dat bedacht Paulus. Daarom kon hij vol zijn van die blijdschap. Vanuit die genade verblijft u in de Heer. Wederom zeg ik u, ten allen tijden verblijft u. Pas op, gemeente, dat u die blijdschap niet gaat missen. Want wat is nou de hel? Dat je God totaal gaat missen. Zijn zegeningen en ook die grote genade die hij u nu gunt en waar hij u nu toe oproept. Dwars door al die dingen van kerst heen. Dat aan u gunt. In de hel is dat huilen. In de hel is dat jammeren. Vooral omdat je dat dan gaat missen. Echt waar. En daarom heeft de Heer Jezus zoveel over de hel gesproken. Zodat je er niet zou komen. Bedenk dat vandaag. En als je hem nog niet kent. Zoek hem in geloven. Bekeer je. En zeg het eerlijk. Ik heb veel te veel lol in mijn leven. Maar geen vreugde. Vergeef mij dat. En ik zit telkens op het verkeerde spoor. Al ken ik u. Vergeef mij dat. En leer mij wat Paulus en achter Paulus u mij hier beveelt. Ik heb nog 4 dingen. Daar gaan we het mee samenvatten en daar gaan we eindigen. Ik heb het gehaald uit een boek van een vriend van bij ons wel bekend, Dr. Martin Lloyd-Jones. En zelf wat toegevoegd. Wanneer kan je altijd blij zijn? Ook met kerst. Terwijl er zoveel verdrietige dingen zijn in uw leven misschien wel. En zoveel eenzaamheid. Hoe kan je dat zijn? Punt 1. Je mag weten dat er iemand is die van je houdt. De Vader der lichten. Bij wie geen schaduw van omkering of verandering is door Christus Jezus. Helemaal zo in het dagelijks leven gaan we na. Als je iemand hebt die van je houdt, dan ben je gelukkig. Als je die niet hebt, niet. Kan niet blij zijn. Als je niemand hebt die van je houdt, kan niet blij zijn. Geestelijk is het ook zo. Als je dat mag weten, dan ben je blij. Wat zegt Paulus? Hetgeen ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is het eerste. Ten tweede. Aanvaard uw omstandigheden van dit moment op de goede manier. Ik zeg niet, doe alsof er niks aan de hand is. Nee. Zie het maar onder ogen. Maar aanvaard het op de goede manier. Wat is dat? En wij weten dat alle dingen meewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wat is dat goede? Dat je het maar makkelijk krijgt en dat het wat minder wordt in zo'n leven? Nee. Gevormd te mogen worden naar het beeld van Christus. Geschikt gemaakt, hier al geschikt gemaakt worden voor die hemel die komen gaat. Dat is de goede manier. Dan ben je toch niet ontevreden hoe moeilijk het ook is. Omdat je weet, ik krijg wat goed is. Het zij zegen, het zij een zwaar kruis. Maar dat kruis is goed voor mij. Want het brengt mij naar het beeld van Christus en zo steeds meer bij de hemel. Dat is goed aanvaarden. Dat is heel moeilijk over onze westerlingen die zoveel gemak hebben en zoveel genot hebben. Om dat weer te begrijpen. Dat is dus het tweede. De Heere geeft alle dingen rijk om te genieten, zegt de brief van Paulus aan Timotheus. Dus geniet ervan met kerst, dat is waar. Maar hij geeft ook verdriet en pijn en kruis met kerst. Want het is even goed, misschien wel beter voor u. Om die vreugde en die genade te ontvangen. Wat zegt Paulus? Ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen ik ben. Staat in dit hoofdstuk, vers 11. Ik weet vernederd te worden en overvloed te hebben. Verzadigd te zijn en honger te lijden. Overvloed en gebrek te hebben. Ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Ook dat zware kruis en dat verdriet van u op dit moment. Dat is echt waar. O, dat de Heer het ons leert. Vanmorgen nog. Om het zo te aanvaarden op die manier. Dat is het tweede punt. Derde punt. Zorg dat je in bezit komt van het grote schat. Waar dominee Van Kampen de laatste tijd over gepreekt heeft. De parel van grote waarde. Nou ja, eventjes nou maar. Het is geen kerstballen dus. Hè? De parel van grote waarde. Dat lam van God. Hè? En dan nog maar een keer een open deur. Geen kalkoen. Het lam van God. Dat is die verheuging. En die blijft. Als je dat mag hebben, dan mag je weten. Mijn zonden zijn vergeven. Ik sta rechtvaardig voor God. Hij is mijn vader. Ik ben aangenomen door hem. Dat is het heerlijkste wat er is. Dat is die verheuging wat hier over gaat. Zoek het. En wie zoekt, vindt. Dus begin er gelijk aan, vandaag. Dat ik hem mag kennen, zegt Paulus, die het al lang wist. Toch weer opnieuw. En de kracht van zijn opstanding. Zo vergeet ik wat achter mij ligt. Al dat getop en al dat gestuntel. Van mij ook. En vergeet ik omdat ik dat zie. En ik strek mij uit naar hetgeen voor mij ligt. Ik weet die toekomst van een christen. Naar Jezus Christus daarboven. Laatste punt. En dat is als je die schat mag hebben. Dat je vanaf vandaag begint om er ook van uit te delen. Degenen die moeder zijn weten dat. En die het worden, die hopen er naar uit te zien. Wat bedoel ik? Als je zoals bij ons thuis een baby mag hebben die al een peuter is van anderhalf. En het is helemaal ongemakkelijk in dat kleine leventje. Door wat voor omstandigheden. Meestal is dat een vieze luier. Maar dat is een heel de nacht erin heb gelegen. En je maakt haar schoon. En ze is weer verlost door die narigheid. Dan is ze gelijk blij. En mijn vrouw ook, die dat dan gedaan heeft. Want zij geeft van die vreugde aan dat kind. En als ze ziet dat zij blij is, is zij blij. En ik ook. En als ik de evangelie heb en ik geef het aan een ander en die neemt het aan. Ben ik ook nog blijer dan ik al was. Ik ben ook verdrietig als ze telkens afwijzen. Zult u het niet doen vanmorgen? Niet van mij, maar van Christus. En zult u mijn blijdschap groter maken? Door het aan te nemen. En van Paulus. En van Christus. Want dat is natuurlijk de grote spreker van morgen achter ons allemaal. Dat is zo heerlijk. Als mensen dat aannemen. Ik heb het ook wel eens gelukkig mogen meemaken in mijn werk. Als pastoraal medewerker. Wat ben je dan blij. Dan vergeet je toch weer die humor in het pastoraat. En dan zit je misschien wel met tranen in je ogen. En toch lachen in je hart. Van vreugde. Om dat heerlijke werk. Wat je dan mag doen. Dus sta je op het punt om daaraan te beginnen. Dan roep ik u allen op. Mannen, broeders. Word gerust dominee. Als je erover twijfelt. En dat die blijdschap met u mee mag gaan. Wat er ook allemaal nog tegen je gaat keren. Paulus had het ook. Hij kon zich verblijden. En waar u ook staat. Op welke post. Spreek ervan. En begin eraan. Deze laatste week voor kerst. Op uw werk. Heel eenvoudig. Zonde en genade. De Heer Jezus die gekomen is. Voor de grootste. Juist voor degene die buiten staat. Verblijd u in de Heer. Ten alle tijd. Even samenvattend. Als je mag weten dat God je vader is door Christus. Als je kan accepteren op de goede manier waar je nu in zit in je leven. Als je die grootste schat mag hebben van de vergeving der zonde, nieuw hart, wedergeboorte, rechtvaardigmaking. Wat allemaal aan elkaar vastzit. En als je daarvan mag uitdelen met de kerstpakketten die klaarstaan. Dan ben je blij ten allen tijden. Maar u weet niet, zegt u dan misschien, hoe moeilijk ik het echt heb op dit moment. En u ergert zich ergens toch nog aan deze opdracht. Dat was ook zo het geval met dat meisje, dacht die pastorale medewerker. Ik was het niet. Dat meisje wat op 12-jarige leeftijd blind geworden was en zoveel had gezien van de wereld en zoveel toekomstdromen had. En toen kwam die bij en zei, hoe is het nou met jou? Kan je nog wel eens blij zijn? Toen zei ze, weet je hoe het met mij is? Dat heb ik geleerd. Het is met mij zo alsof, ja, dat zo ik het echt, zei ze. Zoals die vader met dat kind. Hè? Als je wel eens een verrassing hebt als vader voor je kind, dan doe je je handen voor de ogen zo en dan breng je dat kind naar de verrassing toe. En als je dan eindelijk daar bent, dan doe je zo je handen weg en dan ziet ze in één keer waar het om gaat. Hij zegt, en zo geloof ik dat als ik straks zal sterven en ik in de hemel kom, dat die grote vader zijn handen van mijn ogen weg doet. En dan zie ik gelijk de grootste verrassing en vreugde. Namelijk hem zelf. Van aangezicht tot aangezicht. Zoals ik gekend ben. In Christus Jezus. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht wat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Nou, dat gun ik u van harte. Een verheugende kerstfeest. Amen.